Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 96, het zesde en het negende vers. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Leer aarde voor zijn majesteit, leer voor zijn aangezicht te beven. Juich al voor het aangezicht des Heren, hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. De wereld zal gerechtigheid, het mensdom zijn waarheid eren. Psalm 96, vers 6 en 9. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 24ste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 35. Matthäus 24, de versen 15 tot en met 35. Vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 7. De volkomenheid der Heilige Schrift om alleen te zijn een regel des geloofs.
Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil Gods volkomenlijk vervat en dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van de dienst die God van ons eist, al daar in het lang beschreven is, zo is het de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de Heilige Schriften. Ja, al ware het ook een engel uit de hemel, gelijk de apostel Paulus zegt. Want terwijl het verboden is de woorden Gods iets toe of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geener mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods, want de waarheid is boven alles, noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de conciliën, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf een leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, gelijk ons de apostelen geleerd hebben, zeggende: beproef de geesten of zij uit God zijn. Insgelijks, indien iemand tot de lieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis. Lezen we nu Matthäus 24, vanaf vers 15 tot en met 35. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen, die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Maar wee de bevruchten en zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. Als dan zo iemand tot de lieden zal zeggen: zie, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u allen zullen zeggen: zie, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Zie, hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de aren vergaderd worden. En terstond na de verdrukking die dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis: Wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan.
Wij gaan zingen uit Psalm 102, vers 14, 15 en 16. Het aardrijk en de hemel bogen, als een kleed zal het al verouden, uw knechten trouwe zonen zullen altoos bij u wonen. Het zijn de versen 14, 15 en 16 van Psalm 102. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. leven in de eindtijd. Het is goed om hierover na te denken. Leven in de eindtijd. En het Calvijncollege gaat daarover nadenken. Ook in deze week, de identiteitsweek, leven in de eindtijd. En ik heb begrepen ook andere scholen, die sluiten zich daar wat bij aan om daarover na te denken. En dat hopen we ook op de catechisaties te doen. Morgenavond en dinsdagavond. De eindtijd. Het einde van de tijd. Daarover denken we dan. Dan denken we over het einde, ja, van de wereld. Maar dan denken we toch ook aan het einde van ons leven. Want als we aan de wederkomst denken, dan stellen we dat misschien nog wel heel ver weg. Dan denk je, ja, dat zal wel een keer komen, maar het zal nog wel heel lang duren. Want, en dan hebben we allerlei dingen misschien in onze gedachten. Maar als je vandaag moet sterven, dan is vandaag onze oordeelsdag. Dan zullen we geoordeeld worden. En gemeente, en bijzonder onze jongeren, dat hoef ik toch niet te zeggen dat dat kan. Plotseling sterven. Want we zijn toch nog niet vergeten wat er 3 weken geleden gebeurde hier op de snelweg bij Goes. Een jongen van 21, zomaar plotseling in de eeuwigheid was. En zo snel kan het zijn dat we voor de rechter van de hemel en de aarde staan om rekenschap af te leggen. Dus als we denken aan de eindtijd, dan denken we aan het einde van de tijd, aan het einde van de wereld, maar ook aan het einde van ons leven. En gemeente, daar heeft de Heere Jezus ook over gesproken, over die eindtijd. Want er zijn natuurlijk tekenen in die eindtijd en daar mogen we en daar moeten we op wijzen. En hij heeft zijn discipelen en eigenlijk al die mensen een les geleerd. En wij willen daarbij stilstaan vanuit de woorden uit het Matthäus-evangelie, maar ook Marcus en Lucas hebben erover geschreven. En de Heere Jezus gebruikt een voorbeeld, een gelijkenis van de vijgenboom. Vol ernst, vol aansporing van de lezers en de hoorders van toen. Maar ook voor de hoorders van nu. Leert van de vijgenboom. We gaan naar de tekst, Matthäus 24 en dan de versen 32 tot en met 35. Matthäus 24, vers 32 tot en met 35. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Leer van de vijgenboom. Het beeld dat gebruikt wordt, vers 32. Dat is het beeld van de vijgenboom. De zaak die bedoeld wordt, vers 33. Dan gaat het over die tekenen. En dan zegt de Heere Jezus, dan weet u dat het nabij is voor de deur. En het woord dat vervuld wordt, vers 34 en 35, daar zegt de Heere Jezus dat zijn woorden vervuld zullen worden en dat zijn woorden geenszins voorbij zullen gaan. Leer van de vijgenboom. Het beeld dat gebruikt wordt, de zaak die bedoeld wordt, het woord dat vervuld wordt. Eerst het beeld dat gebruikt wordt en leert. Het zijn woorden van de Heere Jezus Christus, de hoogste leraar. Vanmorgen een woord van de Heere Jezus en vanavond ook een woord van de Heere Jezus. Hier op weg uit de tempel. Het is ook weer die laatste week voor zijn sterven. Als deze geschiedenis en deze woorden van Matthäus, deze woorden die Matthäus opschrijft vanuit de mond van de Heere Jezus, wanneer die zaken ook plaatsvinden. Hij gaat weg uit de tempel en zijn discipelen gaan met hem mee. We lezen dat aan het begin van ons hoofdstuk. Jezus ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En dan zegt Jezus, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet een steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij dan gezeten is op de Olijfberg, hè, ze gaan zo in de oostelijke richting, de Olijfberg, en dan kijken ze zo in de westelijke richting op dat tempelcomplex. Komen de discipelen tot hem alleen. En ze zeggen, twee vragen, vers 3, wanneer zullen deze dingen zijn? Dat er niet een steen op de andere steen gelaten zal worden. En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En gemeente, dan gaat de Heere Jezus een hele lange preek houden. We noemen die preek wel de tweede bergrede. De eerste bergrede staat in Matthäus 5 tot en met 7. Dat is een bergrede gesproken van de berg in Galilea. Dit is een bergrede die gesproken is vanaf de Olijfberg bij Jeruzalem. En dan gaat de Heere Jezus spreken over de tekenen van de eindtijd. Vers 4 tot en met 14. Dan komt er iets over de grote verdrukking. Vers 15 tot en met 28. Dan spreekt de Heere Jezus over de wederkomst. Vers 29 tot 31. En dan komt de les van de vijgenboom en dan komen er nog meer aansporingen en gelijkenissen. En dat loopt uit op de schildering van het laatste oordeel aan het einde van Matthäus 25. En gemeente, dan zijn er eigenlijk twee lagen in de vervulling. Die eerste laag, dat is dat deze dingen vervuld worden als Jeruzalem verwoest wordt. En wanneer wordt Jeruzalem verwoest? Jaar 70. Dat is zeg nog maar 40 jaar later. Dat is zeg maar zo'n 40 jaar later. Als de Heere Jezus deze woorden uitspreekt en dan zo'n 40 jaar later, dan zal Jeruzalem worden verwoest. In het jaar 70. En het zal niet zo lang meer duren, want Matthäus heeft het evangelie geschreven 60, 65 na Christus. En dan is het eigenlijk nog maar een enkel jaar en dan zal Jeruzalem verwoest worden. En de tweede laag, dat is eigenlijk de vervulling aan het einde van de wereld. He, zoals je in profetieën meer lagen hebt van vervulling, zo is dat hier ook. En Matthäus en Marcus, die leggen meer het accent op het einde van de wereld. En als je het evangelie van Lucas leest, hierover, die legt meer de nadruk, Lucas, op de verwoesting van Jeruzalem. Maar gemeente, nu staat er en leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Dan gaat de Heere Jezus aanschouwelijk onderwijs geven. Wat bedoel ik daarmee? Dat bedoel ik mee. Ze zien het voor hun ogen, ze kunnen het zo zien, die vijgenboom. Ik heb begrepen dat er verschillende schoolpleinen een vijgenboom geplant zal worden, om hier ook aan te blijven denken. En dan hoop ik dat, als je die vijgenboom dan ziet, steeds ook aan deze preek vanavond zult denken. Leer van de vijgenboom. Want die vijgenboom die heeft iets te zeggen. De Heere Jezus zegt hier, kijk eens in de natuur, zie je het teken van de bliksem. Van het ene einde van de wereld tot aan het andere einde van de wereld. Vers 27. En zie op de arenden een teken van de arenden, vers 28. Maar leer nu ook van de vijgenboom. Dat is het beeld dat gebruikt wordt. Leert, staat er. Dat is in het meervoud geschreven, leert. Dus iedereen moet ervan leren. En dat geldt ook vanavond. Leert van de vijgenboom. Jongeren moeten daarvan leren. Die leven in de eindtijd. Volwassenen en ouderen moeten daarvan leren. Wij samen. Als we nog onbekeerd zijn, dan moeten we daarvan leren en ons haasten. Maar ook Gods kinderen moeten leren van de vijgenboom. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Leert. En ze zien zo voor ogen. Want ja, op de olijfberg heb je natuurlijk veel olijfbomen. Gethsemane aan de voet van de olijfberg. Dat betekent zelfs olijvenpers of oliepers. Daar groeiden heel veel olijfbomen, maar je had op de olijfberg ook veel vijgenbomen, vijgenbomen. Een hele bekende boom in Palestina, in dat Middellandse zeegebied. Een vijgenboom kan zo'n 3 tot 5 meter hoog worden, soms nog iets hoger. Grote handvormige bladeren, ruwe bladeren met dikke nerven. En die takken, die bladeren van die vijgenboom, die hangen als een boog op de grond. En de kinderen die denken natuurlijk al mee, want ze weten wel een discipel, hè, die onder de vijgenboom zat. De man onder de vijgenboom, wie was dat? Dat was Nathanael. Die had daar zijn stille bidvertrek. En nu ga ik vragen vanavond in deze dienst. Hebben jullie, jonge mensen, jongeren, ook zo'n bidvertrek, net als Nathanael, waar je je hart uitstort voor de Heer? Nemen jullie tijd voor het gebed? Stille tijd, zeggen we dan. Of ben je zo druk met je werk of met je school of met wat dan ook, dat je daar nauwelijks tijd voor hebt? En dat zeg ik niet alleen tegen jonge mensen, maar dat zeg ik tegen ons allen, gemeente. Neem je rustig de tijd om je knieën te buigen, om je Bijbel open te doen en te lezen. Dat hoort bij de Heere zoeken. Zul je doen, niet letterlijk een vijgenboom, dat hoeft niet, maar je begrijpt goed wat ik bedoel. Je slaapkamer, of een stille plaats, in huis of buitenshuis, waar je alleen kunt zijn met de Heere, hebben we ook zo'n bidvertrek. En kinderen des Heeren, mag ik het eens vragen, staat dat bidvertrek misschien vaak leeg? Of kunnen we het juist zonder bidvertrek niet? Dat we alle noden, alle zorgen, toch als het ware bij de Heere kwijt mogen raken. Die vijgenbomen, die waren vruchtrijk. Die brachten, als het goed ging met zo'n vijgenboom, wel 3 keer op een jaar vrucht. De voorvijgen in maart en april, de vroege vijgen in mei en juni, de late vijgen in augustus en oktober. En nu zit de Heere Jezus daar op die olijfberg. En hij ziet ook die vijgenbomen en die discipelen zien ze ook. En dan gaat de Heere Jezus deze ernstige woorden spreken. Dan zegt hij, kijk nu eens om je heen. En leer nu eens van die vijgenboom. Kijk nu eens goed naar die vijgenboom. Want die vijgenboom die vertelt dat de zomer dichtbij is. En zo is het einde dichtbij. En dan zegt Matthew Henry, om dien overeenkomstig uw maatregelen te nemen. Als je nu weet dat het einde dichtbij is, dan moet je toch maatregelen nemen. Dan moet je toch bereid zijn. Dus een aansporing vanavond, ook vanuit de preek, leert van de vijgenboom. Want wat zijn we toch luie mensen. We spannen ons overal voor in, ook om ja, de dingen te bereiken. En natuurlijk, we moeten ons best doen en we moeten trouw onze plicht vervullen en niet de kantjes eraf lopen. Maar wat zijn we vaak lui als het gaat om geestelijke zaken. We zijn soms zo gauw klaar met ons gebed. En we lezen wat en we denken wat en we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar de Heere zegt vandaag, vanavond, wees bereid. Want we leven in de eindtijd. Het einde is dichtbij. En dan gaat de Heere Jezus het uitleggen. Hij zegt, wanneer zijn tak nu teer wordt en zijn bladeren uitspruiten, zijn tak wordt teer. Kijk eens goed naar die vijgenboom. Zijn tak wordt teer. Die knoppen die gaan zwellen en die bladeren die spruiten uit. En dat zien wij op dit moment ook in de natuur. Kijk maar goed, jongens en meisjes, in de tuin. Als je bij zo'n struik staat, het voorjaar is heel vroeg. Hè? Dit jaar is het heel vroeg. En je ziet het eigenlijk al heel duidelijk aan sommige struiken. Daar beginnen die knoppen al te zwellen. Die worden al groter. En je weet, straks wordt dat een blaadje, een takje. Daar gaat het om. Of de tak wordt sappig, zegt de kanttekenaar. Wanneer het sap, het groeisel daarin komt. Na de winter komt die sapstroom weer op gang. In Israël, maart, begin april. Kijk nu eens, zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen. Die tak wordt teer en zijn bladeren spruiten uit. Lucas zegt, de vijgenboom en al de bomen. In Palestina zijn sommige bomen, die houden hun blad in de winter. Dat heb je natuurlijk hier ook, maar sommige bomen daar ook, die houden hun blad in de winter, die blijven groen. De olijfboom blijft groen en verschillende eiken blijven groen. Andere bomen, die worden wel kaal in de winter, die laten hun bladeren in de herfst vallen. De vijgenboom, de populier, die laten hun bladeren vallen. Dus die vijgenboom ziet daar in de winter kaal, met zijn kale takken dood uit. En nu gaat die vijgenboom in de lente uitbotten en groenen. Dus die vijgenboom, dat is nu juist een boom waaraan je zo duidelijk ziet, let eens op die vijgenboom, die boom die gaat uitbotten. De zomer is in aantocht. Aan die vijgenboom kun je heel goed merken dat de lente er is en dat de zomer komt. Aan die olijfboom zie je dat eigenlijk niet, want die houdt altijd zijn bladeren, maar aan die vijgenboom wel. En daarom leer van die vijgenboom. En zo weet gij dat de zomer nabij is. Die knoppen die zwellen, dat tere groen zegt, de zomer komt, de oogst, de tijd van de oogst is dichtbij. De tak wordt teer. En gemeente, aan het einde van de eerste gedachte mogen we toch even daarop wijzen. We praten en we schrijven over milieuvervuiling en klimaatverandering, dat hoort ook bij de eindtijd. Maar is het dan geen wonder als je dan ziet in de natuur dat de Heere nog steeds de jaargetijden geeft? Dat de Heere denkt aan zijn verbond met Noach, dat zaaiing en oogst en koude en hitte en dag en nacht niet ophouden. Dat heeft de Heere aan Noach beloofd in dat Noachitische verbond. En dat verbond met Noach, dat is er vanwege dat genadeverbond, dat andere verbond. dat er is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Waarom houdt de Heere de seizoenen in stand? Waarom is er de wisseling van dag en nacht? Waarom zijn er die seizoenen en die jaren? Omdat de Heere bezig is zijn uitverkorenen toe te brengen en thuis te brengen. Vanwege dat genadeverbond, dat de Heere bezig is om dat te volvoeren, is er het natuurverbond. En dan mogen we dat in de natuur opmerken. De Heer is nog niet klaar met zijn werk in de genade. Zouden we dan niet mogen smeken en moeten smeken, Heere, werk dan toch die genade ook uit in onze harten. Het beeld dat gebruikt wordt. We gaan naar het tweede punt, de zaak die bedoeld wordt. We lezen verder in de Bijbel, vers 33, alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. Jongens en meisjes, die vijgenboom die wijst op iets. Als je nu die blaadjes ziet komen. Als je nu die knoppen groter ziet worden en die blaadjes ziet komen, dan weet je toch, het is lente, de zomer komt. En als je nu al deze dingen ziet gebeuren, dan weet je dat het dichtbij is. Al deze dingen, wat bedoelt de Heere Jezus? Nou, die tekenen van de eindtijd, die voortekenen van zijn komst, zoals dat knopje, zoals dat groen van die vijgenboom een voorteken is van de zomer, zo zijn er tekenen die wijzen op de wederkomst. Wat zijn die tekenen? Gemeente, daarom hebben we ook hier uit Matteüs 24 de tekst gekozen. Die tekenen die worden hier ook heel duidelijk genoemd in vers 4 tot en met 14. Het zijn er 5. Ik ga ze eerst noemen en dan uitleggen. Ze beginnen alle 5 met een V. En ze eindigen op ing. Verleiding. Zie het staan, verleiding. Vers 4, zie toe dat niemand u verleiden, want velen zullen komen onder mijn naam. Ik ben de Christus. En ze zullen er velen verleiden. Verleiding. Verschrikking. Kijk maar in vers 6. Oorlogen, geruchten van oorlogen, zie toe, wordt niet verschrikt. Verschrikking. En dan heeft de Heer Jezus het ook over hongersnoden en pestilentiën, ziekten en aardbevingen. 3, dat is verdrukking. Zie het staan. En dan staat er, ze zullen u overleveren, vers 9, in verdrukking. En ze zullen u doden en ge zult gehaat worden, verdrukking. Het 4e, dat is verkilling. De liefde van velen zal verkouden. Kijk maar in vers 12. En het laatste, dat is verbreiding. Want vers 14, het evangelie des koninkrijks zal gepredikt worden, verbreid worden over deze hele wereld. Die tekenen zijn er, zegt de Heere Jezus. Dus, nog een keer, verleiding, verschrikking, verdrukking, verkilling, verbreiding. En nu zegt de Heere Jezus, dat zul je zien, die 5 tekenen. Zo rond het jaar 70, rond het einde van de Joodse natie. Maar dat zal er zeker zijn aan het einde van de wereld, leven in de eindtijd. Jongeren, zien jullie deze dingen? Merken jullie deze dingen van de eindtijd? Verdruk, verleiding, verschrikking, verdrukking, verkilling, verbreiding, gemeente. Verleiding. Zie, hier is de Christus, zie, daar is Hij. Ja, er zijn heel veel valse godsdiensten. Ik denk aan de islam, ik denk aan het boeddhisme en nog zoveel andere godsdiensten of mengvormen meer. Waarom is dat een valse godsdienst? Omdat daar de zaligmaker Jezus Christus in geloochend wordt. Het weggehaald wordt. Als de enige zaligmaker. En dan is een godsdienst vals. Maar ook andere godsdiensten. Een makkelijke godsdienst. Zie hier is de Christus. Zie daar is de Christus. En dat een mens uiteindelijk alles zelf een beetje gaat doen. En zijn eigen zaligmakers gaat zoeken. Buitenom die enige zaligmaker Jezus. Dan ga ik het zelf pakken en dan ga ik het zelf geloven. En dan denk ik dat het goed is op reis naar de eeuwigheid. En ik heb zo eigenlijk mijn eigen zaligmaker aangenomen. Verleiding. Dus dat is buiten ons, maar dat is ook op het kerkelijk erf verleiding van alle kanten. En wat is het nodig, hè, dat onderwijs zoals we dat vanmiddag hebben gehoord van zondag 7. En wat is nu een waar geloof, hè? Kennen, toestemmen, vertrouwen. En hoe gaat dat dan? Nou ja, dat hebben we gehoord, hè? Worden ingelijfd. Dat is dus een daad van God. Dat de Heere een mens van dood levend maakt. En in Christus inlijft. En dan gaat dat geloof geloven. Dat geloof dat moet in mijn hart geplant worden. En dan komen er ook de oefeningen van het geloof. Verleiding. Verschrikking. Nou, ik denk dat we allemaal wel verschrikking herkennen. Wat denk jij nu eerst aan als je over verschrikking hoort? Oorlogen. Ik denk dat we allemaal direct aan Rusland en aan Poetin denken. Het is alweer 2 jaar, hè, dat hij in Oekraïne binnenviel, februari 2022. En het is nu februari 2024. En dan denk je misschien, en wat zal er allemaal nog uit voortkomen? Ja, dat is zeker onzeker. En is die NAVO wel zo veilig? En verschrikking. En wat er van de week weer is gebeurd, al die dingen van ja, hoe is dat nu allemaal gegaan, hè, met die opponent? Verschrikking. En we denken ook allemaal aan Hamas en Israël, die oorlog sinds 7 oktober vorig jaar. Oh, dan wordt het bijna tastbaar, hè? Verschrikking, we zien het, we denken, ja, maar zeg je, het is toch altijd zo geweest, we hebben de Tweede Wereldoorlog gehad en er is ook wel eens een 80-jarige oorlog geweest. Natuurlijk, die verschrikkingen zijn er altijd geweest, maar ze worden heviger en ze worden intenser. En ook doordat we door de media, hè, door het nieuws, overspoeld worden. Wat er om 2:05 gebeurt, dat weten we allemaal om 2:00. Dat kunnen we allemaal op het schermpje zien. Dus dan maakt dat al die indrukken en al die verschrikkingen steeds intenser op ons afkomen. En misschien zijn we bang voor die nucleaire dreiging, ja. En de terreur, nou, allemaal oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden. Die zijn er, pestilentiën, epidemieën. We zijn corona niet vergeten, toch? En aardbevingen, ik noem maar even Turkije, Marokko, Afghanistan, Japan. En dan heb ik nog maar alleen die aardbevingen van het laatste jaar. De wereld, de aarde beeft. Verschrikking. En het derde woord, verdrukking. Wij worden toch nog niet verdrukt. Hier valt het nog mee. Als we dan zo vandaag 3 keer vrijuit naar de kerk mogen komen. De deuren staan open en we mogen hier zitten en we mogen hier preken en de preek mag gelezen worden. Dan wordt ons eigenlijk nog niets in de weg gelegd. Zien we dat als een groot voorrecht ook in deze tijd? Maar er zijn christenen Dan kan dat allemaal niet. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Noord-Korea. Staat al jaren op ranglijst nummer 1 van de christenvervolging. Somalië, Libië. En ik bekeek die lijst van de week en dan zie je Nigeria staan op de 6e plaats. Nigeria, ja. Een paar weken geleden hoorden we van dominee Oede. Dan krijgt ineens die vervolging een gezicht, dominee Oede. Een van de Nigeriaanse predikanten, een moordaanslag. En die dominee die is hier wel in Nederland geweest, hè? Heeft een Nederlandse vrouw. En die heeft op verschillende kansels gestaan, ook van onze gemeenten. En dan zeg je ineens ja, dan komt dat dichtbij. En daar is ook de christenvervolging. Onze zusterkerk in Nigeria. En ja, hoe is het eigenlijk bij ons? Wij worden toch ook aan die rand van de samenleving meer en meer gedrukt. Ja, het valt niet mee om student te zijn. We konden dat gisteren in de krant lezen. Christenstudent, er stond een interview met 3 christelijke studenten. En dan lees je toch zo, ja, de een meer, de ander minder, maar de moeite die ze ervaren om in deze wereld voor Gods woord te staan en te blijven staan. En ik wil dat bijzonder ook zeggen tegen onze studerenden. Om ook een hart, als het ware, onder de riem te steken. En laten we ook onze studerende jongeren niet vergeten in onze gebeden. Het is niet zo eenvoudig allemaal. En gemeente, ja, hoe lang mogen we eigenlijk nog zeggen wat we willen zeggen? Op school en in de kerk mag je straks nog over het 7e gebod preken en dan zeggen wat de Bijbel zegt over, ja, samenlevingsvormen bijvoorbeeld. En over die hele genderproblematiek mag je dan gewoon daar iets van zeggen. Zoals de Bijbel het zegt, of, u begrijpt het wel, verdrukking kan zomaar ineens dichterbij zijn dan wij denken. Het 4e woord, dat is verkilling. De liefde zal verkouden, verkillen. Ja, wat zijn er veel eenzame mensen en mensen die het niet meer zien zitten. Hoe komt dat? Eigenlijk omdat we zo ikgericht zijn. Ik. En gelukkig, we moeten dat natuurlijk ook niet algemeen stellen, er is nog heel veel goed. Ook aandacht voor elkaar en liefde voor elkaar, gemeente, laat dat er zo mogen zijn en blijven ook onder ons. Maar er is ook heel veel eenzaamheid. En dat komt eigenlijk ook omdat we de Bijbel hebben losgelaten. Alles mag bij het begin van het leven. Nou ja, dan mogen kindertjes in de moederschoot gewoon weggehaald worden. Daar beschik je dan over, hè, tot een bepaalde week van de zwangerschap kan dat vrij uit. En in de loop van het leven, hè, alles mag, wat kan. Ik mag leven zoals ik wil, ik mag samenleven zoals ik wil. En in het einde van het leven, hè, euthanasie. En we hoorden van de week duo-euthanasie. Man en vrouw, schokkend toch, hè? Oud-premier van 8 en zijn vrouw samen euthanasie gepleegd. Dat was een premier zo in de jaren 80. Ja, daar keek je toch nog wel tegen op. Een CDA-premier. Nou ja, de C van CDA was het allemaal zo christelijk, maar. En dan zie je dit, en dan hoor je dit, en de gemeente dan geeft dat toch verdriet en smart. En als je dan leest wat dat in Italië bijvoorbeeld dan teweeg brengt. Ja, gemeente, zo staan we dan in het buitenland bekend. En gemeente, dan is het toch tot smart. Gemeente, dat komt omdat we uiteindelijk de Bijbel loslaten. En dan komt de mens der zonde, 2 Thessalonicenzen 2, al meer openbaar. En we hoeven echt niet op onze borst te kloppen en naar anderen te kijken. Want wat is er op kerkelijk erf veel verdeeldheid. Dat de ander zich, de een, beter voelt dan de ander. Dat zou zo toch niet moeten zijn. Het vijfde is verbreiding. Het evangelie wordt wereldwijd verkondigd. En dat woord dat gaat voort, ook naar de onbereikte volken. En dat gaat haastig voort. Zie je dan niet in die vijgenboom de tekenen van de zomer? En zie je dan niet in de tekenen van de tijd dat de wederkomst er is? Leer van de vijgenboom en vlucht van de toekomende toren. Zo weet dat het nabij is voor de deur. Nou, als je die dingen ziet nu, hè, van verleiding en verschrikking en verdrukking en verkilling en verbreiding. Zo weet dat het nabij is. Het einde van de wereld. Ja, ook de gruwel der verwoesting, zegt de Heer Jezus, de grote verdrukking en de komst van de Zoon des Mensen. Dan is het bij de deur. In het Grieks staat er letterlijk bij de deuren. Dan is de wederkomst nabij. Ja, dan is Christus nabij met zijn toekomst. Dan is de oogst der tijden nabij. Dan zegt Lucas, dan is het koninkrijk Gods nabij. En dat koninkrijk van God, dat komt dan in de volle heerlijkheid. Want met de wederkomst zal de koninkrijk van de Heere komen in volle glorie. En zo heeft dit zijn betekenis, zijn eerste vervulling rond het jaar 70. Er zal niet een steen op de andere steen gelaten worden. Het einde van de Joodse natie. Maar de definitieve vervulling aan het einde van de tijden. Het is voor de deur. Het einde van die Joodse natie, ja, het einde. Ze zijn verstrooid, hè, de Israëlieten, na het jaar 70, de diaspora. Maar in 1948 was daar weer een staat Israël. En die staat mag er nog steeds zijn. En onze gebeden mogen toch bijzonder wel zijn voor dat oude bondsvolk Israël. Of de Heere er velen bekeren wil, en hij zal er velen bekeren, Romeinen 9 tot en met 11. En al zo zal geheel Israël zalig worden. Daar liggen beloften voor het Joodse volk. En de Heere is ze aan het vervullen. En zal ze vervullen. En dan mag het bijzonder ook onze aandacht hebben en ons gebed hebben. Voor het Joodse volk, maar ook voor alle volken. Of de Heere er trekken wil. Of de Heere zijn uitverkorenen uit al die volken samen wil brengen. Uit Jood en uit Heiden. En dan zal het einde komen, de wederkomst. Waarvan Guido de Bres zegt in dat laatste artikel. Dat de Heere Jezus Christus lichamelijk en zienlijk zal komen. Dan zullen we hem zien. Dan zullen we hem zien komen op de wolken van de hemel. En degenen die dan leven, die zullen in een punt van de tijd veranderd worden. En wanneer we gestorven zijn, dan zullen we opstaan uit de doden. En dan zullen we hem zien, de rechter, van hemel en van aarde. Maar hoe zullen we hem dan zien? De rechter staat voor de deur. O gemeente, verwerp Christus toch niet door uw eigen ongeloof, door jouw ongeloof. O val toch die Christus te voet, zoek deze zaligmaker en leef. Dat koninkrijk Gods, dat komt. En in dat koninkrijk Gods, daar is nog ruimte voor de grootste van de zondaren. Je kunt nog in dat rijk Gods komen. Hoe dan? Door wedergeboorte. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Maar als je wederom geboren wordt, dan ga je dat koninkrijk Gods in. En dat is nodig, gemeente. Dat is vandaag nodig. Dat is ook nog mogelijk, dat wonder bij de Heere vandaan, o gemeente. Ik las in de verklaring van het Matthäus-evangelie van Ruil, er was een ark voor Noach bij de zondvloed. Er was een zoar voor Lot, het toen Sodom onderging in het vuur. En zo is er een schuilplaats voor alle gelovigen in Jezus, tegen de toren van God. We leven, geliefde gemeente, in de eindtijd. Maar daar is nog een schuilplaats. Een schuilplaats bij Christus. En ik mag je die schuilplaats aanwijzen. Het is nog een geopende schuilplaats. Hij is nu nog open. Ik weet niet hoe lang. Zolang je leeft, staat die schuilplaats open. En die schuilplaats is ook nog toegankelijk. Je kunt er nog in. Wat is het nodig, Heere? Leid mij in die schuilplaats, voordat het einde er is. We gaan daarvan zingen. Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid, al het volk daar het breed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Psalm 98, vers 4. Leer van de vijgenboom. Het beeld dat gebruikt wordt, de zaak die bedoeld wordt, het woord dat vervuld wordt. Voorwaar, ik zeg u, zegt Jezus. Amen, ik zeg u. Vers 34, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, geenszins voorbij gaan. Totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Nu komt er iets heel belangrijks, zegt Jezus. Amen, ik zeg u. Dit geslacht zal niet voorbij gaan totdat het zal zijn geschied. En dan zie je dat hier natuurlijk bedoeld wordt. Denk even mee. Ja, het einde van de Joodse natie, het einde van het Joodse volk. Het einde van de Joodse natie, dat Joodse volk dat leeft aan tijden van de Heere Jezus, die generatie zal de verwoesting van Jeruzalem nog meemaken in 70 na Christus, nog zo'n 40 jaar. En ik zei al, als Matthäus dit schrijft, 60, 65 na Christus, dan is het eigenlijk al bijna zover. Denk aan die profetie van Jezus tegen die dochters van Jeruzalem. Hè? Dan zegt de Heere Jezus, gij dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen, want er zullen dagen komen. En dan spreekt de Heere van die verwoesting. Dat zul je nog meemaken, vrouwen van Jeruzalem. Het is voor de deur. Kijk eens naar die vijgenboom. De zomer is dichtbij. Het einde is dichtbij. Het is gebeurd, hè? Als je de geschiedenis van het Joodse volk wat kent. Die Joodse oorlog, 66 tot 70 na Christus. In 66 wordt Vespasianus, gaat hij naar Palestina. 70 na Christus, rond de tijd van Pasen. De tijd van de uitbottende vijgenbomen. Dan ligt daar een leger van Romeinen rondom Jeruzalem onder leiding van Titus, de zoon van Vespasianus, die later ook keizer is geworden, net als zijn vader. Ik heb gelezen, een keurbende, de beste soldaten, die lagen op de Olijfberg. In de tijd van de vijgenbomen, als ze uitbotten. En in augustus werd stad en tempel verwoest. En die Romeinen die hebben alles rondom Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt. Daar stond geen boom meer. Geen vijgenboom meer. En verschrikkelijke dingen zijn daar gebeurd. Lees het maar in de Joodse geschiedenissen. En toch hebben we nog hoop voor Israël, hè? Want de Heere heeft niet met dat volk afgerekend voorgoed. Want er zal een tijd zijn en dan zegt hij, en dan zal ik die afgebroken tak, die zal ik weder inenten. Maar gemeente, het is wel een ernstige waarschuwing. En leer van die vijgenboom, zegt de Heere Jezus. En dan 40 jaar later, dan is er geen vijgenboom meer rondom Jeruzalem te bekennen. Het is nabij, voor de deur. En als je nu deze dingen ziet, hè, die dingen die ik net genoemd heb en zomaar wat aangeduid heb zoals dat nu is in onze tijd. En zoals jullie en u en wij die allemaal zien en merken van verleiding en verdrukking en verkilling. Dan weet je dat het dichtbij is. En waarom zegt de Heere Jezus dat nu hier? En waarom denken we nu na over leven in de eindtijd op het Calvijncollege? En waarom preken we nu in alle kerken vandaag in Zeeland over deze tekst? Of lezen we een preek die over de eindtijd gaat? Opdat je je zou bekeren en leven. O, dan is het hier als het ware een laatste appel. Leer van de vijgenboom. Zoek geborgenheid voor je ziel. Gemeente, gemeente, mag ik het je zeggen vanavond. Vanuit de grond van mijn hart, zoek toch geborgenheid voor je ziel op reis naar de eeuwigheid. Buiten Christus. Is God een verterend vuur waarbij je niet wonen kan? Het zal echt niet meevallen om onbekeerd te moeten sterven. Maar zoek toch die zaligmaker. Hij die straks uw en jouw rechter is. Hij kan vandaag nog je redder zijn. Hij die wenende voor de poorten van Jeruzalem stond. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik je bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kikkens, haar kuikens. En gij hebt niet gewild. O schraven
poldersgravenpolder, hoe menigmaal heeft de Heere u willen bijeen vergaderen. We bestaan dit jaar 100 jaar als gemeente. En hoeveel preken zijn er al gehouden? En hoeveel predikanten heeft de Heere gezonden? Zo en ieder met de eigen gaven. En ze hebben allemaal uiteindelijk diezelfde boodschap gebracht. En de Heere heeft u bijeen willen vergaderen. En zal het dan van ons moeten gelden? En gij en jij en u hebt niet gewild. Dat zal in de eeuwigheid, als de tijd voorgoed voorbij is, niet meevallen. Dat zal het verschrikkelijke zijn, als we daar zullen moeten zijn, op die plaats van eeuwig ach en wee, gij hebt niet gewild. Nee, niet gij hebt niet gekund, maar gij hebt niet gewild. En dan zegt de Heere Jezus, de hemel en de aarde, die zullen voorbij gaan, maar mijn woorden niet. Die hemel en die aarde zullen voorbij gaan, en dan staan er nog wat verwijsteksten. Ga ze straks nog maar eens even nalezen. Dan lees je daar in al die teksten dat de aarde voorbij gaat. Maar dat de Heere blijft, gaat hier allemaal voorbij. Als een kleed zal het al verouderen. Maar mijn woorden gaan niet voorbij. En dat zijn woorden van bedreiging. Maar dat zijn ook woorden van belofte. Van bedreiging waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. En aan het einde van die bergreden lees je, en de goddelozen zullen gaan in de eeuwige pijn. Maar er is ook die belofte voor al die discipelen. Heft uw hoofden op omhoog als ge deze dingen beginnen te geschieden. Dat zegt Lucas. Dan zegt Lucas, als je nu deze dingen hoort, hè, verschrikking en verdrukking en verkilling en verleiding en verbreiding. O mijn kinderen, dan mag je je hoofd omhoog heffen. Want dan is je verlossing nabij. En de rechtvaardigen die zullen gaan in het eeuwige leven. En dan gaat de Heere Jezus daarmee besluiten, die bergreden. En de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Dan zegt Calvijn, dan gaan ze door kruis en noden naar die onvergankelijke heerlijkheid. Dat hebben we vanmorgen eigenlijk ook al gehoord in die tekst. En dan wordt nu je uitwendige mens verdorven, kinderen des Heren. Maar die inwendige mens, die wordt vernieuwd van dag tot dag. En dan zal uw zaligmaker zorgen tot het einde. En leert van de vijgenboom. We leven samen naar het einde. Die vijgenboom die heeft wat te zeggen. Die vijgenboom zegt, ja, ik kom haastelijk. En dan zegt Johannes, ja, amen, ja, kom, Heere Jezus. We leven in de eindtijd. We leven naar het einde van de wereld. Het einde van ons leven. Het is nog genadetijd. Zeg, bent u, zijn wij bereid? Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zou u het woord van deze dag willen zegenen. Ook van vanavond, leven in de eindtijd. En nu zijn we alleen bereid
als wij Christus mogen kennen. Heere, wilt u dan dat ware geloof schenken in planting en in oefening? Zegen ons bij het van hier gaan. Mag de zondag en wat we gehoord hebben op de zondag, de week, de werkweek mee ingaan. Mogen we toch dag voor dag de dingen zoeken die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En mag uw volk ook vertroost en bemoedigd de pelgrimsreis voortzetten. Mocht er ook iets van dat verlangen van Johannes zijn. Ja, kom, Heere Jezus, om nu ook dagelijks maar met hem te mogen verkeren. Heere, dan bidden we of u zo zou willen zorgen en willen helpen in alle opzichten, al het zondige zou willen vergeven en ons zou willen horen om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 130, vers 4. Hoopt op den Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, vers 4. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.